De tekstwoorden voor deze avonturen vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de Openbaring aan Johannes, het 3e hoofdstuk, het 10e vers. Wij noemden u uit de Openbaringen aan Johannes, het 3e hoofdstuk, het 10e vers, waar het woord des Heren aldus spreekt, omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Tot zover de tekstlezing. Schrijven wij hierboven een troostrijke brief in donkere tijden. En overdenk in de eerste plaats het bewaarde evangelie. En in de tweede plaats de bewaarde zondaren. Dus een troostrijke brief in donkere tijden. Wij letten op het bewaarde evangelie en in de tweede plaats op de bewaarde zondaren. Wij hebben horen lezen de brief van de apostel Johannes, eigenlijk de brief van de Heer Jezus Christus aan een van de 7 gemeenten, namelijk de gemeente Philadelphia, die op de kaart lag tussen Sardis en tussen Laodicea, enkele uren ervan verwijderd, in een vruchtbaar dal, als een klein Athene werd het wel genoemd, een schone stad die een enkele eeuw voor Christus werd gebouwd. Aan een belangrijk wegenpunt waar de karavanen hun weg zochten. Deze stad, Philadelphia, betekent broederliefde. Die naam heeft zij niet gekregen doordat er broeders woonden van dat geestelijk koninkrijk, maar die naam werd haar gegeven door de een of andere koning of veldheer. Deze plaats was in de dagen waarin Johannes deze brief moet schrijven een bloeiende plaats, waar veel Joden en Jodengenoten woonden te midden van zoveel heidenen. Het was een plaats in Lydië, dat zal u duidelijk zijn, in Klein-Azië. Zo heeft Johannes verschillende brieven door de Heilige Geest moeten schrijven van de koning der kerk aan de gemeenten. En die brieven aan de gemeenten, die zijn gericht aan de kerk Gods tot aan het einde der aarde toe. Want die verschillende openbaringen die wij lezen van die gemeentes, van verkeerde dingen, van afwijkingen, maar ook van getrouwheid in het bewaren van het woord Gods, die openbaren zich altijd door alle eeuwen heen in de zichtbare kerk hier op deze aarde. Jammer genoeg, hoewel dat heeft verder niets te betekenen, ik weet niet hoe het op het ogenblik in Philadelphia is. De plaats bestaat in tegenstelling tot zoveel andere genoemde plaatsen, heden nog. Alleen ze heeft nu een andere naam. Ala Sjeher heet ze. Maar ze bestaat nog wel. En volgens sommigen was in de tijd van 1930 zo de eerste en tweede helft van de 20ste eeuw was er zelfs nog als een zeer gunstige uitzondering in Klein-Azië, in Philadelphia, een kleine gemeente van christenen, die den Heere vreesden. Hoe ver dat gaat, weet ik niet. Ik weet ook niet hoe dat nu is. Maar het zou wel kunnen zijn dat de Heere nog daarvan zijn kinderen heeft wonen, helemaal verborgen voor alles. Over het algemeen zijn al die steden overlopen door het Mohammedanisme. En zijn er nog ruïnes en Mohammedanen die daar rondtrekken met hun kamelen. Maar van het woord Gods is in bijna al die genoemde gemeentes niets meer te vinden. Het wijst ons alles aan, de zekerheid zoekt in het boek des Heren, zegt Jesaja, of een van de dingen die de Heren spreekt niet vervuld zijn geworden, het wordt alles vervuld. Daarom is het een aantrekkelijke gedachte dat een reiziger dus ongeveer 1930 schreef die die streek bezocht, dat tot zijn grote verbazing een kleine gemeente, je zou haast zeggen een huisgemeente, in Philadelphia gevonden werd. Want wat is ook dat dan een bewijs van de trouw en de ontferming des Heren? Wij kunnen natuurlijk niet alles noemen, dat is onmogelijk, maar gij weet zeer wel dat al die gemeentes een eigen boodschap krijgen. Soms een vertroostende boodschap. Soms een zeer ernstige boodschap. Denk aan Laodicea. Ik weet uw werken dat ge nog koud zijt, nog heet. Och, of ge koud waart, of heet. Maar ge zijt lauw. Daarom zal ik u uit mijn mond uitspuwen. We weten ook van de gemeente waar die boze profetesse rondwaart. Die Johannes aanduidt door de Heilige Geest met de naam van Izebel. Die door God met krankheden geslagen wordt om haar overspelige leer en leven. Wij weten ook van de Nicolaïten. Al is er niet veel van bekend, maar dit is er wel van bekend, dat zij de tafel des Heren en de tafel der duivelen tegelijk gebruikten. Dus dat zij in zeer sterke mate de wereld met al wat erin was diende, in overspel en hoererij en tegelijkertijd deelname aan het leven der gemeente. O, wij weten van allerlei dingen af uit die brieven. Daar geeft de Heere troost. Daar bestraft hij degene die de lering van Biliam huldigen, die Israël zondige deed. Door afgodendienst en door hoererij, door vermenging van de kerk met de wereld die voorbij gaat. We weten dat hij gedreigd heeft. Die grote God ziet toe aan sommigen. Dat ik u niet bijkom en het licht van de kandelaar wegnemen. En dan is het afgelopen. Dat is allemaal vervuld. De Heere heeft zijn woord weggenomen. En het heeft geen stand gehouden. Zeker. De Heere heeft zijn uitverkorenen bijeen verzameld. Ook uit die gemeente. Maar het woord verplaatste zich dan weer. Dan zonken die gemeentes weer weg in het heidendom of in de valse godsdienst. Terwijl op andere plaatsen de Heere zijn gemeente ging formeren. Als wij de brief aan Philadelphia hebben horen lezen, dan moeten wij zeggen, hoe is het mogelijk? Dat de Heere zo spreekt in geen enkel bestraffend woord moet Johannes schrijven. Hij moet geen enkel toornig woord van de koning der kerk overbrengen. Maar hij moet ze bepalen bij de God van David, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit. En hij sluit. En niemand opent. Opdat zij zich niet zouden verhoogvaardigen. Maar als zij die brief zouden lezen. Dat ze zouden bekennen, Heren. Wat wij zijn. Dat zijn we door u. Die ontsloten heeft. Wat er gevonden wordt. Van die werken waarvan gij zegt. Ik weet uw werken. dat zijn uw werken, want gij zijt de heilige en de waarachtige, die voor ons ontsloten heeft en onze geopende deur. Ik weet uw werk, zie. Ik heb u een geopende deur gegeven. Wat betekent dat? Dat betekent niet in de eerste plaats evangelie bedrijven, dat ook. Want het was een geweldig centrum waar allerlei volkeren kwamen. Maar dat betekent in de eerste plaats, ik heb de harten en de oren geopend. Want het is een brief aan de engel der gemeente. Dat betekent de opziener der gemeente. Het geldt de hele gemeente, maar hij is geadresseerd aan de engel der gemeente. De prediker. De dienaar des woords. De Heere zegt tegen hem, ik heb u een geopende deur gegeven voor u. Gij kon nooit tot de harten van de mensen doordringen, maar ik heb die deuren opengemaakt, zodat het woord van mijn evangelie daarin mocht gaan om krachtiglijk te werken in de harten. Niemand, zegt de Heere tegen die engel der gemeente, kan die sluiten. Hoe ook de Satan woedt, die deur heb ik geopend. Als hij gesloten wordt, zal de Heer hem zelf sluiten. Maar gij hebt een geopende deur. Waarom? Gij hebt kleine kracht. Dat wil dit zeggen, in de dagen waarin deze brief ontvangen werd, waren zij met een enkele handvol mensen in Philadelphia. Het was hier de kleinste van de 7 gemeentes. De kleinste. Weinige in getal waren haar lidmaten. Weinige in getal waren op de dag des Heren bijeen vergaderd rond de klanken van zijn woord. Er waren er. Maar ze waren klein. Klein in getal. Klein in de ogen van de mensen. Klein in de ogen van de machtige deze wereld. En veracht bij de godsdienstige Joden. Die moesten niets hebben van die gehate secte van Jezus van Nazareth. Daar waren ze veracht door. Joden die eigenlijk geen Joden waren. Die niet geestelijk behoorden tot het geslacht van Abraham, Isaac en Jacob, ge hebt mijn woord bewaard, ge hebt mijn naam niet verlogen, al was je klein. Je hebt niet tot vergroting van je eigen plaats, je eigen gemeenschap, mijn woord verlogen, maar ge zijt blijven staan bij mijn woord en bij uw naam. En zegt de Heere, ik zal nu u ook wat geven, opdat uw arme harten zich verblijden mogen. En opdat gij zult bekennen, het is Israëls God die wonderen doet. Zie, ik geef u enig uit de synagoge des Satans. Zo noemt de Heere die kerk van de Joden. Zo noemt de Heere de kerk van allen. Die niet uit dat eeuwig evangelie van God leven. Maar die zich enige gerechtigheid zoeken op te richten in zichzelf en die door de werken gerechtvaardigd willen worden. Dat noemt de Heere de synagoge des Satans. Die had je ook in die stad, vele Joden en Jodengenoten. Maar de Heere zegt, de Satan regeert er. Ze zoeken zichzelf een gerechtigheid op te richten. Daar is de mens vol van. Zalig is hij die eraan ontdekt mag worden, zegt de Heer. Ik zal het geven, enige. Ik geef u enige uit de synagoge des Satan. Je kent ze wel, zegt de Heer. Die zich op de borst slaan dat ze het volk zijn. Dat ze bekeerd zijn. Dat ze Abraham's zaad zijn, dat ze gerechtvaardigd zijn. Dat ze het veel beter weten. Die zondags met de rollen onder hun arm naar de synagoge draven. Om de wetten en de inzettingen en de rechten te bestuderen. Maar ze zijn het niet, zegt de Heer. Want sinds het voorhangsel gescheurd is en de Zoon Gods uit de dood is opgestaan, is het Joodse geloof een vals geloof. En is de Jood een verwerper van het waarachtige woord van God, zowel van het Oude als van het Nieuwe Testament. Zo stookt nu nog, niet alleen voor de Joden, maar Mozes heeft er in iedere stad zijn dienaar. En er is een deksel op het aangezicht, zowel van de engelen of voorgangers der gemeente, als van de gemeente. Een omwindsel, waardoor men de reine leer der zaligheid heeft veranderd. En denkt met een handjevol dode werken. Of het nu uit geloof moet bestaan of uit iets anders, God te kunnen behagen. Nu zegt de Heere, ze zeggen het, maar ze zijn het niet. Maar ik zal maken dat ze zullen komen en aanbidden voor uw voeten. Niet dat ze u zullen aanbidden. Nee, dat niet. Maar ze zullen bij u komen en ze zullen met u knielen. En ze zullen bekennen als een Saulus eertijd, die eerste gemeente vervolgde, die predikt nu Christus. De Heer zal enige van die vijanden, dat is een genadegift aan de gemeente, zal ik u geven. Dat ze verslagen worden in het harte. En die meest vijandige, die zullen zondaar gemaakt worden en ze zullen bekennen dat ik u, arme, kleine, krachteloze, dat ik u lief heb. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren. Het woord mijner leidzaamheid. Let eens op. Dan moet je dat niet belichten uit onze bewarende kracht. Maar je moet op de achtergrond zien waar we mee begonnen zijn. Dit zegt de heilige en de waarachtige die de sleutel David heeft. Die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Maar je zult toch zien dat de Heer zijn eigen werk zegent. Hij zegent toch zijn werk. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid. Dat is een bijzondere zegen. Wat een troostrijke brief. In de donkere tijden waarin ook zij toen leefde. Wat een overstelpende genade waar ze geen grote christenen mee geworden zijn. Maar waaronder zij het hoofd hebben gebogen en hebben geroepen. Niet ons, o Heere, niet ons. Uw naam alleen geeft eer. Als de Heer dat zegt. Tegen een die in zichzelf moet bekennen, Heere. Wat hebben wij gedaan? Wat hebben wij bewaard? Waarin hebben wij volhard? Daar worden ze klein mee. Verbroken en vernederd. Maar toch staat het er. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt. Onze eerste gedachte was het bewaarde evangelie. Wij noemden namelijk het woord mijner leidzaamheid evangelie. Wat is dat eigenlijk voor een woord? En dan is het tot recht verstand en begrip daar wel dienstig voor als u iets van dat woord vertellen. Dat woord betekende in de Griekse taal in die dagen dapperheid. Dat betekende om in een strijd op het beslissende moment staande te blijven niet over te geven, maar vast te houden. Het woord betekent in het Oude Testament, waar het ook voorkomt, betekent het iets anders. Daar betekent het verwachting. Hoop. De Statenvertalers vertalen het meestal met verwachting. En dan wil het eigenlijk dit zeggen. Ik ben aan het einde gekomen van mijn mogelijkheden. Ik weet het niet meer. Nu dan, Heere, mijn hoop en verwachting is op u. Door iemand werd dit woord leidzaamheid in het Oude Testament dan aldus omschreven, zeer treffend. Als: ik heb het verloren. Niet ik ben verloren, maar ik heb het verloren. En nu zink ik op Jehovah. Dat woord leidzaamheid komt in Psalm 27 zo voor. Wacht op den Heere. Ja, wacht, zijt sterk. Hij zal uw hart versterken. Dat betekent niet pak een beet, activiteit, maar dat betekent zijt sterk in de overtuiging: ik heb het verloren, maar Jehovah, de eeuwige trouwe, die is de Almachtige. Indien het hem behaagt, hij zal mij helpen en mijn voeten brengen op een rotssteen. Een schone gedachte. Wacht op den Heere, zijt sterk. Ik heb het verloren. Dan zei de kerk niet, ik ben verloren. Nee, ik heb het verloren. Maar tot ere Gods des Vaders, die eeuwige trouwe, durfde ze niet te zeggen, ik ben verloren. Want hij kon zichzelf niet verloochenen. Hij heeft gezworen bij zijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lief, zo hem mijn woord misleid. Dat kon niet. Daarom bezweken ze wel. Ik heb het verloren. Nu dan, Heere. Juist omdat ik het verloren heb en los moet laten uit mijn handen. En omdat er geen kracht in mij is om dit werk te volvoeren. Juist daarom, Heere, roep ik u aan, de God aller genade. Dat betekent het in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament, want wat ik u straks noem, dat was bij de Grieken. Daar betekent het standhouden in het gevecht. Actief. Juist op het beslissende moment niet achteruit gaan, maar staan blijven. En in het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament komt het woord in twee betekenissen voor. Het komt voor in de betekenis van het volharden. Dus inderdaad standhouden. Zoals de apostel Paulus zegt, broeders, houd de onwankelbare belijdenis der hoop vast. Hij die het beloofd heeft, is getrouw. En het komt ook, en dat is in deze tekst zo. In deze tekst komt het voort in de passieve zin. Hier komt het voort meer in de zin van het Oude Testament. Van de verwachting. Van het uitzien. Van het zelf het verloren hebben. En terechtkomen bij de sterke God. Maar moet je eens luisteren. Nou staat er, daarom staat er ook in het Nieuwe Testament voor ditzelfde grondwoord vaak volharding. Volharding. Geduld. En hier staat leidzaamheid. Maar het zijn dezelfde woorden die toch in ieder verband een andere betekenis hebben. Nu staat er, omdat gij het woord mijn leidzaamheid bewaart. Wat is dat? Hier spreekt de koning van de kerk, de Heere Jezus Christus. Mijn, nou zit er ook in dit woord een gedachte aan lijden. Er zit een gedachte aan druk. Omdat gij het woord van mijn evangelie, mijn gekruisigd lichaam, mijn vergoten bloed, mijn vernedering, mijn zelfovergave tot in de dood. Omdat ge dat woord van mijn verwachting, want die borg heeft op volkomen wijze gezegd. Nu wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. En immers is dezelfde waarvan Jesaja profeteerde. Ik zal mijn vertrouwen op den Heere, Heere zetten. Ik zal zeggen, ziet Heere, ziet hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Omdat gij het woord, dat woord, niet het woord van mensen, dat is niet zo erg al. De mensen zijn zuiniger op een bekeringsgeschiedenis. Zuiniger op allerlei andere boeken. Daar zijn ze veel zuiniger op dan op het eeuwig blijvend getuigenis van God. Dat is erg. Het is erg dat men altijd zegt, heb je dat al eens gelezen, heb je dat al eens? Dan moet je dat eens weten, dat is toch kostelijk. Dat is toch mooi. Je hoort niet zoveel zeggen. Zeg, lees de brief eens aan Philadelphia. Dat is wat? Dat is toch onbegrijpelijk? Je hoort niet zoveel zeggen. Zeg, als je thuis komt, lees Psalm 27 eens. Och, och, wat is dat groot en kostelijk en dier. Dat hoor je niet zoveel. Heb je dat stukje nog gelezen? Ja, dat mogen we wel tegen onszelf ook zeggen. Heb je dat stukje nog gelezen? Is goed, hè? Oh, maar dit zijn zulke bevoorrechte mensen. Door die openende koning. Die voor hen geopend heeft het hart. Omdat gij dat woord van mijn evangelie bewaard hebt. Daar zijn ze bij gebleven. Bij die lijdzaamheid van die dierbare borg en middelaar. Het evangelie van zijn diepe vernedering. Dat wil zeggen, ze lagen zuiver gericht en gefundeerd, de kleine en de grote, naar die enige rotsteen Christus, wiens werk volkomen is. Ze waren niet terzijde afgeleid door al die godsdienst van de mensen, die hele grote verhalen uitkramen. Maar die nooit zaligmakend vernederd zijn door het woord zijner lijdzaamheid. Die nooit gebogen hebben en die nooit een traan hebben geschreid. Dat die dierbare borg en middelaar op God gewacht heeft. In nood en in dood. En dat hij geleden en gekruisigd is en gestorven. Gestorven is en begraven. Wel nee. Want. Wat daar buiten is. Daar komt onze dood in het middelpunt. Daar komt onze gerechtigheid in het middelpunt. Dan moet je maar vlekken. Mensen, het is toch soms te tasten dat je zegt. De afsnijding waar een mens mee loopt. Die is op de aarde en in Jeruzalem van beneden. Veel belangrijker. Dan die afsnijding waarmee de Vader zijn lieve zoon heeft afgesneden en verbrijzeld. Praat over het recht Gods van ons. Dat is veel meer waard dan de koning die onder het recht Gods doorgegaan is. Daar waren nou die mensen voor bewaard. Omdat gij het woord mijner lijdzaamheid bewaart hebt. Hoe ook de vijanden woeden. Hoe de joden ook schelden en razen. Hoe klein ge ook zijt. Maar gij zijt van mij begenadigd, zegt God. En dat zal ik, o wonder van genade. Want het is tenslotte zijn eigen werk. Maar zo doet de Heer altijd. De Heer zegt, daar zal ik jullie zevenvoudig voor teruggeven. Om bij mijn woord bewaard. Want laten we ook niet vergissen, we kunnen wel zoetsappig erover praten en zeggen, ja, och. De afgeleiding dit en de afgeleiding dat. Maar als wij het woord dat van die lijdzaamheid niet bewaren. Al kunnen we het nog zo mooi versieren en zeggen, nou ja, wat is dan ook een mens en wat is dan ook een dominee en wat is een ouderling? Het zijn toch allemaal maar gewone mensen? In die tijden van verzakking en laaghangende oordelen spreken de mensen over. Dit was ook een tijd vlak voor een ontzaglijke vervolging onder de keizer Trajanus die wel 10 jaren geduurd heeft. Het was toen ook zo'n mooie tijd niet. Maar die koning spreekt niet van laaghangende oordelen, maar van zegening. Want dat wilde ik zeggen, laat ons niet vergissen. We kunnen dat verbloemen en zeggen, ach ja, het is hier allemaal. Maar er kan geen zegen op rusten waar het woord van zijn lijdzaamheid niet bewaard wordt. Dat kan niet. Dan gaat alles eraan. Daar komt het uit voort. De mensen die verkijken zich op iets dat ze zeggen, een vorm. Natuurlijk, dat is ook niet leuk, dat is ook niet goed. Als ze wat vlugger zingen in de ene kerk en in de andere kerk lezen ze een andere vertaling. Maar de duivel zegt, praat daar maar over. Over die nieuwe vertaling en over dat vlugge zingen en over dit en over dat. Praat er maar over tot je dood gaat toe. Schrijf er nog mooie blaadjes over, dan ben je net heel je leven zoet. Dan heb je wat te doen. Maar men komt niet tot de grondoorzaak. De grondoorzaak. Want die vertaling hoeven we ons niet zo druk over te maken, die houdt God wel in stand. Die houdt de Heer wel in stand. En dan wil men dit op zichzelf toegepast, omdat men het woord, maar men is van het woord af. En dat is zo erg, geliefde, daar vloeit al het andere uit voort. Als wij van deze grond, dat woord der lijdzaamheid, dat evangelie des kruises, dat enige fundament, als we daarvan af zijn, dan zegt de duivel, nou is de tijd om een krantje erover te schrijven en over vergaderingen te beleggen en om je leven lang door te mouwen over iets wat helemaal geen zin heeft. Kijk, dat is het grote gevaar. En daar waren ze in Filippi te klein voor en te akelig en ook niet voor in tel om zich met zulke dingen. Nou zegt de Heer, maar jullie hebben mijn woord bewaard. Dat dierbare evangelie der zaligheid. Van mijn lijden en van mijn sterven. Van mijn dood en van mijn opstanding. Dat hebben jullie toch bewaard. Want toen je te midden van alle armoede en alle ledigheid en alle aanvechtingen. Toen heb ik jullie horen zeggen van binnen, Heren. Het is toch uw eigen woord. Het is niet in ons, het is alles uit u. Houd gij onze wankelende gangen vast. En toen de vrome Joden jullie aanvielen, zegt de Heer hiermee. En ze zeiden, wat hebben jullie dan? Jullie vasten niet eens. Jullie op de Sabbat doen ook niet goed. Wat hebben jullie nu? Toen hebben zij, dat zegt de Heer en dat weet de Heer, toen hebben ze geleefd bij het woord van de lijdzaamheid van Christus. Toen hebben ze gezegd, Heer, al onze werken zijn met zonde bevlekt. Goed doet gij nut en dagen der verbogenheid, maar uw gerechtigheid redt van de dood. Schenkt u ons dat uit vrije genade. Dat is bewaren van het woord der lijdzaamheid. Dat is van wat de apostel zegt, ik weet niet anders dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat. O groot is dat om dat woord te mogen bewaren. Om door de nood en de dood van binnen en van buiten gedrongen te worden om te getuigen. En er is geen andere naam onder de hemel gegeven door welke we moeten zalig worden. Want het zal ons ons leven kosten daarbuiten. Het zal ons leven kosten, want er is geen zaligheid buiten die enige zaligmaker. En dat hebben deze mensen nu proefondervindelijk door het waarachtig geloof ervaren. Niets is er waar we in kunnen rusten. Niet in onszelf, niet in elkander, niet in de heilige, niet in die en niet in die. Alleen in u is de rust. in het evangelie het woord van uw leidzaamheid. Vloeit daar nog iets uit voort? Jazeker. Het waren geen Nicolaïten. Want de Nicolaïten die zeiden, och, het komt er voor ons op geen pond zonden op aan. Hoe meer zonde, hoe beter. Nee. Het was ook geen vrouw Izebel die als een profetes in de gemeente werkzaam was. En velen verleidde om te hoereren in leer en in leven. Nee. Als wij het evangelie der zaligheid van zijn lijden en sterven mogen bewaren, dan krijgen wij ook leidzaamheid. Dan zegt de koning, neem mijn juk op u, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dan zegt de apostel, broeders, gij hebt leidzaamheid van nodig. Dan zegt Jacobus, gij hebt de leidzaamheid die opschoort en het einde des Heeren gezien. Dat hij een beloner is dergene die hem zoeken. Dat hij nooit zijn belofte vertraagt. Dat geeft de Heere ook. Maar niet andersom. Wij moeten niet dromen dat we lijdzame mensen zijn uit het verbroken verbond der werken, omdat wij dit of dat doen. Nee. Eerst punt 1 is, als wij mogen kennen het woord, het evangelie, van de lijdzaamheid van Christus, dat dat nu de enige grond der zaligheid is. En daaruit vloeit de bedeling van zijn genade, dat hij een wankelende ganger richt op het effen spoor, niet andersom. Want er zijn de miljoenen mensen die een braaf burgerlijk leven leiden. En mensen die al zo heilig geweest zijn, maar het kwam nooit voort uit dat evangelie, dat woord der leidzaamheid. Maar, kijk, ze hebben er niet op getimmerd. Het kwam uit in de praktijk van het leven. Toen die joden, die vijandige joden, stenen tegen het schuurtje hebben gegooid waar ze zaten. Of de ramen hebben ingeslagen in het huisje waar ze lazen. Waar ze met tranen deze brief hebben zitten lezen, wie weet. Hebben ze op de deur staan te bonken. Hebben ze de straatjongens opgestookt. Gaat ze eens even wakker maken, die dromen staan. Het is nou toch geen Sabbat. Voor de Joden was het zaterdag Sabbat. Ze hadden mooi de gelegenheid om zondag die arme hoop, klein in getal, goed dwars te zitten. Want je moet maar denken, zo is het geweest. Kijk, toen zijn ze niet naar buiten gelopen en hebben een knokploeg gemaakt. Maar ze hebben gebogen. Ze hebben vermaand. En ze hebben elkander vertroost met deze woorden. In de wereld heeft de meester gezegd. Dat heeft Johannes ook geschreven. Zult gij verdrukking hebben. Maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ze hebben ook iets van die leidzaamheid gehad. Omdat ze dat woord van die dierbare borg en middelaar bewaard hebben. Omdat ze die eeuwige openbaring van die dingen die verborgen waren van voor de grondlegging der wereld, die hebben ze als een dierbaar kleinood met zich gedragen. Daarvan hebben ze gezegd, oh wat ze ook doen, als ze ons die brieven maar niet afnemen. Want dat is de enige troost in deze donkere tijd. Nu zegt de Heer, jullie hebben mijn evangelie bewaard. Wat duizenden hebben ingeruild voor de werken des vleeses. Goddeloze werken en vrome werken. Wat zoveel gemeenten, ook in Galatië, die bezig zijn om te verzinken door die dwaalleer van die judaïsten. Omdat die lui overal komen en ze zeggen, die Paulus, dat is wel een aardige man, maar het is gevaarlijk, mensen. Het is wel een beetje eenzijdig. Kan niks geen kwaad, al doe je het maar uit eerbied voor die Heere en voor zijn inzettingen. Kan niks geen kwaad hoor. Om eens een dagje te vasten. En om wat heilige dagen te onderhouden. En wat afzonderingen te doen. En om bepaalde spijzen niet te eten. Vooral geen varkens. En zulke dingen, heus, dat kan echt geen kwaad, mensen. We weten het wel, er is niks meer mee te verdienen. Maar daar doen we het niet voor, natuurlijk. Paulus heeft gelijk, het is allemaal uit genade, hoor. We doen het niet om te verdienen. Maar het is enkel en alleen maar om dat te doen uit dankbaarheid. Zo is dat mooie versje begonnen daar, hoor. Om die te doen uit dankbaarheid. En zo werd de gemeente afgetrokken van het enige fundament, Christi. Eerlijk, zo ging dat. Langzaam werden ze er afgetrokken. En gingen ze zich buiten die enige. En dan is de rust van het geweten weg. Dan heb je een benauwd leven. Dan is het in één ogenblik gebeurd met ons. Als die hoop uit het hart gaat verdwijnen. En als daarvoor in de plaats komt dat ik met mijzelf het toch nog enige stand of staat voor God moet ophouden of verdedigen. Dan is met de rust voorgoed voorbij. Dan heb je nooit meer een zielsverkwikkend ogenblik. Dat de Heer ons komt vertroost. Dat heb je dan niet meer. Dat kan dan ook niet meer. Nu zegt de Heer. Bij jullie mag het anders wezen, gemeente van Philadelphia. Gij hebt het woord bewaard. Gij hebt het woord bewaard. Niet alleen bewaard. Maar gij hebt ook mij nagevolgd. Mijn voetstappen gedrukt. Het is geen ordinaire straatpartij geworden daar bij jullie. Nee. Je hebt niet met de messen op zak gelopen om die lelijke rotjoden desnoods een mes tussen de ribben te steken. Nee. Maar ge waart leidzaam. Dat had ge van mij. Want ge sloeg mijn woord van leidzaamheid open en toen hebt gij gelezen. Die, als hij gescholden werd, niet wederschold. Maar hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelde. Ge hebt gelezen. Toen gaf hij zich over. En hij liet zich binden. Ge hebt gelezen. Hoe hij vrijwillig dat alles op zich. Ge hebt het mijn woord bewaard. Dat dierbaar evangelie. En uit dat evangelie is door mijn lieve geest. In u gekomen. Die kracht. Om te zeggen, hoe ook de Satan woedt, wij staan hem voet voor voet. Nu zegt de Heere, zo zal ik ook u bewaren. Dat zijn bewaarde zondaars. Dan moet je niet denken dat het een ruilspelletje is. Nee, de Heere zegent zijn eigen werk. Maar bedroevend en vervloekt is hij die denkt en meent en probeert zijn eigen werk te laten zegen, hoor. Ik vind het heel goed dat je er allemaal voor zet. Ja, natuurlijk, dat heeft God zo gemaakt. Maar zeg er dan ook bij, als anders is, dan zijn we onder de vloek. Dan zijn we onder de vloek. Dan hebben we ons eigen woord en ons eigen werk bewaard. Maar tegen dat volk zegt de Heer, ik zal jullie ook bewaren in de uren der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal. En op al die op de aarde wonen. Dat is de kerk die bewaard is. In de nood van de tijden. Dat is die kerk die te midden van alle aanslagen, list en geweld. Van de vorst der duisternis. Door God vastgehouden wordt. Tot het einde toe. Bewaarde evangelie betekent ook bewaarde zondaren. Daarvan zegt de Heer, ik zal jullie niet begeven. Ik zal je niet verlaten. Die op Gods bescherming wacht. En die in nood zijn dierbaar woord krijgt te verstaan in de ziel. Die zal ook ervaren dat dat woord der waarheid machtig is. Om je op te nemen. En dat het dierbare evangelie des kruises zo sterk is. Dat het je uit alle nood en dood. Brandstapel, pijn, banken, pijn en smart. Uit kan trekken. Kunnen wij nooit. Maar dat woord en die kracht van God wel. Welke verzoeking. Och, kon er naast de vervolging uitgebroken. Duizenden bij duizenden zijn er gedood. Duizenden bij duizenden zijn er afvallig geworden. Maar. Wat was er in Philadelphia? Terwijl de antichrist zijn duizenden slachtoffers maakte. In het uitmoorden. terwijl de leugenduivel duizenden afvalligen op zijn naam bracht, die niet koud waren, nog heet, en die bij de eerste de beste windvlaag moesten bemerken dat hun hele eigen woord en inzettingen van de leidzaamheid helemaal geen stand houden in de uren der verzoeking. Toen zei dus in Philadelphia, ja, hé. Hey. Zag je ook die man in de kerk vanmorgen? Tjoe, dat had ik nooit gedacht. Die Jood. Ik heb wel eens met hem gepraat. Jongen, wat is die bitter? Wat was die bitter? Ik zal u bewaren, zegt de Heer. Volgende week dan komt hij vragen. Mens, alsjeblieft, jullie kennen me. Jullie weten hoe ik er tegenover stond. Wat een vijand dat ik was. Van het evangelie van vrije genade in de gekruisigde. Zou ik alsjeblieft erbij mogen horen? Ziet, zegt de Heer, ik zal u bewaren. Als plaatsen, steden, dorpen, gehuchten, godsdiensten gezien van de kaart zijn weggevaagd. Door dood en door afval, dan zal ik jullie bewaren. Ik zal mijn hand, zal ik om de kleine leggen. Ik zal zeggen, gij zijt klein en veracht. Maar ik denk aan u. En ik zorg voor u. En ik help u. En ik zal u ook niet begeven. En ik zal u ook niet verlaten. Zo zal ik ook u bewaren. Uit de uren der verzoeking. Dat was toen de verzoeking. En toen de afbraak kwam. Het waren er niet veel, enige. Toen werden enige van die vijanden des kruises toegevoegd. Tot die kleine gemeente die zalig werd. En geworden is. Zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking. Het wil niet direct zeggen dat daar de verzoeking niet gekomen is. En de beproeving en de vervolging, dat weten we niet, dat staat niet beschreven. Maar de Heere heeft ze als de bergen rondom Jeruzalem zijn, zo heeft hij ze omtuigd. Nu, dat was toen. En nu... Wij mogen nu zeker ook wel zeggen, de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. Weet dan, als wij, u en ik, want er staat aan de engel der gemeente, het geldt jullie allemaal, maar het is toch wel opmerkelijk dat een dominee had heel de morgen vreselijk tekeer staan te gaan. Want zijn gemeente was de gemeente van Laodicea. En toen was die uitgetreden. Toen kwam er een schippertje naar voren. Die zegt, dominee, ik dacht eigenlijk dat die brief ook gericht was aan de engel der gemeente. Ja. Of dat hij gestoken werd. Hij verschrokken, want hij had zijn eigen vergeten. Hij had links en rechts erop losgeslagen. Maar hij vergat dat hij er zelf ook bij hoorde. Nu, u en ik. Als wij dat woord zouden mogen bewaren. En niet te lang erover kletsen. Nee. Niet te veel over het hart strijken en zeggen. Och ja, nee. O liever met Jozua aangaande mij en mijn huis. Wij zullen de Heer vrezen. Bij dat evangelie. Al raast alles ondersteboven. Nee, niet dat akelige gemoedelijke. Als zo eens wezen mag. Want het is van tweeën één. De uren der verzoeking. Nou, zegt de Heere. Als u, prediker, voorganger, bij dat woord moogt leven. Van die gekruisigde. Van die beminnelijke. Die vernederde borg en middelaar. Dat die leert u ontledigen. En niet groter, maar steeds kleiner maken. Als dat uw enige hoop en troost wordt in druk u toegezegd. Als dat uw hart leert hem achteraan te kleven. Als dat ook bij de voortgang uw uitzien wordt. Ach Heere, dat ik meer en meer
u mogen leren kennen en de kracht uw opstanding. Als ge moet bemerken dat door dat woord der leidzaamheid een streep komt door alles wat van u is en dat gij zeggen moogt, Heere, zo is het zoals uw woord mij leert, dan zal ik u ook heden bewaren, zegt de Heer, heden ook. Van welke verzoeking? Van alle verzoekingen. En er zijn er heel veel. Ik noem alleen maar een godsdienstige verzoeking. Wat is dat, de godsdienstige verzoeking van deze tijd? Die winkel van doe het zelf. Dat is de grootste godsdienstige verzoeking. Doe het zelf. Dat men zo geraffineerd geworden is dat men zelfs het onconditionele van Gods dierbare verbond en evangelie heeft men toch nog zo weten te versieren dat er nog ruimte overblijft voor Adam. Ja, maar begrijp je? Doe het zelf. Ja, ik bedoel, dat hoef je niet in de lichte kringen zozeer te zoeken. Dat is makkelijk genoeg te vinden. Dat kun je heel dichtbij vinden. In de krantjes, in de blaadjes, in de preekjes, in de toespraakjes. Noem maar op. Het is alleen wat geraffineerd. Maar of je nou een abonnement neemt op de strijdkreet van het leger des heils, of van een zendingsblaadje van de gereformeerde gemeente of wat dan ook, maar het ligt heus te ver niet uit elkaar, hoor, als je het goed leest. Heus niet. Ze kiezen wat andere, een andere bekleding, natuurlijk. Als je de ondergrond ziet, dan zeg je, berust allemaal, allemaal op het doen van de mens. Je moet bidden. Als je bidt, dan krijg je het. He, dat zit er zo in. Hè. Het is de dag der zaligheid nu. Vraag erom. Hij laat geen bidder staan. Ach, waarom moet je nou vragen? Zeg, ach, laten we dan vragen, als je nou onbekeerde mensen wat wil laten doen. Hè, dan zeg ik, zeg dan tegen onbekeerde mensen, of tegen je eigen, zeg dan, Heere, laat me dan maar vragen of dat u me zo gauw mogelijk wil ontdekken naar mezelf. Van die ijdele waan dat ik ooit nog iets zou kunnen of willen doen voor mijn zaligheid of voor u. Want ik heb nooit anders bedoeld dan mijn eigen. Maar dat zegt Huntington ergens. En de ster Alsem is op de wateren gevallen. Hij zegt dat zijn de wateren van het evangelie. En de wateren zijn bitter geworden. En een derde van alle mensen zijn eraan gestorven. Hij zegt dat is algemene liefde. Dat is Arminius. Dat is remonstrant. Dat is doe het zelf. Het zit allemaal keurig in elkaar. En of dat nou een godzalige man dat zegt. Of een man die in deze tijd leeft. Dat doet voor mij niks af of toe. Echt niet. Want je hebt ook wel oude boekjes dat je denkt. Jongen, jongen, jongen. Wat kun je hier nog in bemerken van die genade God die soeverein zichzelf verheerlijkt in de schenking van zijn lieve zoon. Maar daar gaat hij om. Het woord mijner leidzaamheid bewaart. Begrijp je? Nee, heus, wees maar niet bang. Wees maar niet bang dat je zegt, ja, maar in welke hoek komen wij nou terecht? Ik hoop dat we in de hoek terechtkomen. Maar kijk eens in al die kringen, geliefde. Kun je nou werkelijk merken dat het een grijntje uitwerkt in de harten? Ik ben ervan overtuigd dat dit woord meer uit zal werken in ons midden. Het woord van God, de evangelie der leidzaamheid van Christus. Dat zal het kunnen doen. En dat zal het ook doen. Dat andere, dat is roeren in een pot vol simpels. Maar dit is roeren in het dierbare evangelie Gods om te zeggen. O herder Israëls, neem ter oren, bekeer ons tot u. Zo zullen wij bekeerd zijn. Nou, dan zegt de Heer, dan zal ik je daarvoor bewaren. Al is heel de wereld er vervuld mee. Al loopt heel Jeruzalem van beneden te hoop om zulke ketters eruit te werken. En om de schouders erover op te halen en om te zeggen, ja, maar als je er zo aan gaat staan. Waar blijf je dan met wat? We zullen toch een licht op een stad, op een berg moeten zijn. Stad op een berg. Een licht op de kandelaar. Maar met dat alles straalt er niet zoveel van uit, hoor. Maar hier wel.
van dat woord des evangelie, daar straalt wel wat van uit. Alles.
Nou zegt de Heer, ik noem nou maar één verzoeking, want de tijd is voorbij. Er zijn duizenden verzoekingen, maar de godsdienstige verzoekingen, die zijn het gevaarlijkst. Die zijn nog erger dan de vleeselijke verzoeking. Want een vleeselijke hoer, dat is een geopend graf. Maar een geestelijke hoer, dat is een geopende hel. Daar komt het ander uit voort. O, zegt de Heer, nou zal ik je ervan bewaren, dat dat ons deel mogen zijn, geliefde gemeente. Dat ons deel mogen zijn, al zijn we nog zo klein in getal, dat die dierbare koning zou zeggen, heus hij weet wel dat we stof zijn van jongs af geweest en wat van zijn maaksel zij te wachten. Hij weet wel dat we in die lijdzaamheid zo van nood hebben om vermaand te worden, broederschap, lijdzaamheid van nood. Hij weet ook wel dat we menigmaal, ja, altoos bestraffelijk zijn. Maar dat rekent hij niet toe. Maar als we nou in het midden van onze onwaarde en van onze ellendigheid en van ons afwezen en van onze dood nou nogthans die hoop zouden mogen hebben uit en op dat woord van zijn lijdzaamheid, dan zegt de Heer, dan zal ik u midden in de kokende pot bewaren. En ik zal u verzamelen, één voor één. Ik heb nooit zoveel moed gehad, geliefd, omdat ik dacht dat wij met elkaar iets beter of iets anders waren dan alle andere mensen. Echt niet. Want dan moet ik je waarachtig bekennen, dat meen ik, dan voelde ik me de dwaaste van jullie allemaal. De meest onkundige. En toch had ik moed, en nog. Al zou de storm er nog duizendmaal doorheen gaan, dan heb ik nog moed. Waarom? Wat is daar de reden van? Een goddelijke openbaring in die zin niet. Maar de innerlijke wetenschap, wat er ook te gronden gaat, u of ik, of alles. Maar waar dat woord bewaard blijft, daar zal hij zo getrouw als sterk zijn werk voleindigen. En als de ploeg erdoor geweest is, en de garven zijn verzameld, ik zou zo zeggen, dan zal God de rest ook wel doen. Laten we daar ook maar geen zorgen over hebben. Het zal alles verbrand worden als door vuur, maar dat wij mogen zeggen, het zij vrede in mijn dagen. Dat het vrede in uw dagen mogen zijn, en in mijn dagen. Ook bij het uitgaan van dat jaar, niet in sentimentele gedachten. Helemaal niet, hoeft van mij niet. Niet in lange tirades over het stof en over dit en over dat. Hoeft ook niet. Ik heb het ook wel eens gedaan in gedachten, hoor. Oh ja, die klokken, weer een jaar. Alle jaren zijn geworden van onze God en van zijn Christus. Het oude is voorbij gegaan voor die dat woord bewaren. En welke blokken van het oude er ook nog aan hun benen hangen en hen naar de aarde toetrekken, menigmaal weer. Toch blijft het woord zeggen, die in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Hoeven we geen drukte meer te maken over oud en nieuw in die zin. Want het heeft zijn betekenis verloren in Christus Jezus. Daarom dat dit woord op ons gebonden mocht worden, u en mij. En dat het ons mocht aangaan. Zo zal de vrede Gods ons troosten, die alle verstand te boven gaat, hoe donker ook de weg zou mogen wezen. En wij zullen het ervaren, hij bewaart heden en morgen, en midden in de dood, en midden in alle aanvechtingen. Hij bewaart, die zijn dierbare evangelie bewaren, en hij zegt, zo zal ik u ook bewaren van eeuwige toren, van de vloek van mijn heilige wet. Ik draag u in mijn middelaars hart. Amen.